Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij vanmiddag met elkaar willen lezen uit Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. En daar waar wij vanochtend mochten horen over die drie vragen van de Heer Jezus. En de drie antwoorden van Petrus en de drie opdrachten die Jezus hem gaf. Willen we dat opnieuw lezen met het vervolg daarop. Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: Hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt het al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbend, zei hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerend zag de discipel volgen, welken Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan, volg gij mij? Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder beschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Amen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Johannes 21, de versen 18 en 19. En ik wil die beide tekstversen u en jou graag nog één keer voorlezen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Dit zei hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbend, zei hij tot hem: Volg mij. Tot zover de lezing van de tekst voor de prediking. Gemeente, hier bijeen, thuis, met ons verbonden. Het thema van de preek is Jezus onderwijs over kruisdragen. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats bij zijn vergelijking. Dat is vers 18. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Zijn vergelijking. In de tweede plaats bij zijn voorzegging, het eerste gedeelte van vers 19. En dit zei hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou, zijn voorzegging. En in de derde plaats zijn aansporing, het laatste gedeelte van vers 19. En dit gesproken hebbend, zei hij tot hem, volg mij, zijn aansporing. Jezus onderwijs over kruisdragen. Drie gedachten, zijn vergelijking, zijn voorzegging en zijn aansporing. Gemeente, jongens en meisjes, Petrus heeft een heerlijke opdracht gekregen. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. De goede herder wil hem als onderherder in dienst nemen. Hij mag de lammeren weiden en de schapen verzorgen. Maar de Heer Jezus laat hem ook zien wat hem in dat herderswerk, in dat weiden van de lammeren, in dat verzorgen van de schapen, wat hem in die weg die voor hem ligt te wachten staat. Hij toont hem dat dat herderswerk niet samenvalt met een gemakkelijk leven. Het leven van een onderherder is geen comfortabel leven. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En we laten deze woorden vanmiddag op ons inwerken. Twee dingen springen er eigenlijk uit. Een jongere Petrus en een oudere Petrus. Een jonge Petrus die energiek is, die fris is, die zelf zijn weg gaat. En een oudere Petrus die dat allemaal niet meer kan en niet meer heeft en die zijn handen hulpbehoevend moet uitstrekken en die door een ander geleid wordt, een jongere Petrus en een oudere Petrus. En ik denk dat veel ouderen best heel veel gevoel hebben bij de vergelijking die Jezus maakt. Jong, fris, doortastend, zelf bepalen en ouder, dat niet langer kunnen, hulpbehoevend zijn, op anderen aangewezen zijn. U herkent het misschien wel als u vanuit uw huis, vanuit uw kamer meeluistert. Toen ik jonger was. En het kan zijn dat er dan allerlei beelden naar voren komen. Toen was ik nog sterk, toen was ik nog snel. Toen kon ik mijzelf aankleden, toen kon ik voor mijzelf zorgen. Toen zag ik nergens tegenop, toen dacht ik dat ik alles aan kon. Maar tegelijkertijd ook ouder geworden zijn. Als u 70 bent, 75, 80, 85. De kracht en de snelheid en de doortastendheid zijn zienderogen minder geworden. Als u moet vaststellen, nu moet ik geholpen worden met aankleden. Nu moet ik geholpen worden met voor mijzelf zorgen. Nu zie ik overal tegenop. En nu moet ik overal bij geholpen worden. Toen ik jonger was en nu ik ouder geworden ben. Een sprekend beeld. Een indringende vergelijking. En Jezus kijkt Petrus aan. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt het al waar gij wildet. En dan hoeft Petrus nog niet eens zo ver terug te kijken. Dat jonger zijn, dat zelf koers bepalen. Was hij het niet die zei, ik ga vissen. En was hij het niet die na die nacht te vergeefs vissen. Toen die vreemdeling daar aan de oever stond. En het tot hen zei, kinderkens, hebt gij niet enige toespijzen. En toen Johannes uiteindelijk als eerste het zag en het zei, het is de Heere. Was Petrus het toen niet die zichzelf omgordde. Jongens en meisjes, dat wil zeggen dat lange gewaad met een gordel om het middel ombinden. En die overboord sprong om maar naar de Heer Jezus toe te gaan. Maar hij zegt dat het anders zal worden. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Petrus zal met lijden en met vervolging te maken krijgen. We lezen het aan het begin van Handelingen. Dat ze voor de raad moeten verschijnen. Dat ze het verbod krijgen om in de naam van Jezus te preken. Dat ze geïntimideerd worden, dat ze gegezeld worden. We lezen in Handelingen hoe Petrus uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt, gearresteerd door Herodes. Met de vaste bedoeling om hem om te brengen. Ouder geworden, handen uitstrekken, door een ander gegord worden en gebracht worden waar hij niet wil, in de gevangenis. En Jezus spreekt dan niet over dingen die zouden kunnen gebeuren. Zo kijken wij vaak naar de toekomst. We hebben allerlei bespiegelingen over, allerlei gedachten, allerlei verwachtingen. Zo zou het kunnen gaan, zo zou het kunnen gaan. Maar daar komt vaak helemaal niets van terecht. Maar Jezus spreekt niet over dingen die zouden kunnen gebeuren. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, zeg ik u. Hij overziet het leven van Petrus. De levensweg van Petrus is voor de Heer Jezus een open boek. Hij ziet die weg lopen. En hij weet op het allervolmaakst wat er gebeuren zal. Hij overziet het leven van Petrus, zoals hij zijn eigen leven overzien heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. En hij het telkens weer wist als de stenen opnamen om op hem te werpen. Dat hij het wist dat zijn uren nog niet gekomen was. Dan heeft hij met zijn discipelen niet gesproken over zijn lijden, over zijn verworpen worden, over zijn sterven, over zijn opstanding. Hij overzag ook zijn eigen weg en gemeente. Zo overziet hij ook onze weg. De toekomst is voor ons verborgen en dat kan ons soms heel onzeker maken, heel angstig maken. Maar wat voor ons een gesloten boek is, is voor hem een open boek. Hij weet niet alleen hoe de weg zal verlopen die voor ons ligt. Wat er gebeuren zal, welke dingen plaats zullen vinden. Maar ook hoe lang of hoe kort die weg nog is. Alles wat er gebeuren zal, alle hoogte- en dieptepunten die nog zullen volgen, zijn hem op het allervolmaaktst bekend. En toch als we luisteren naar de vergelijking die Jezus maakt toen gij jonger waart, Dat jonge, dat onstuimige van Petrus, zoals we dat op zoveel momenten in zijn leven tegenkomen. En dat ouder geworden zijn, dat gebracht worden waar hij niet wil. Daar zit nog een diepere laag in, een diepere betekenis in. Want ik zie er ook iets in van de geestelijke ontwikkelingsgang die Petrus gemaakt heeft. En daarmee ook iets wat kenmerkend is voor de geestelijke ontwikkelingsgang van allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Een patroon dat het geestelijk leven kenmerkt. Toen gij jonger waart, beginnend geestelijk leven. Als de Heere in het leven komt. Als Hij roept. Als Hij van dood levend maakt. Een tijd die in het woord de eerste liefde genoemd wordt. En als ik naar een beeld zoek, dan denk ik aan wat we zien in het rijk van de natuur. De uitlopende natuur. Als in het begin van het geestelijk leven alles zo fris is, zo vitaal is, zo krachtig is. Als het wel lijkt alsof elke keer als ik het woord opensla, er een woord voor mij bij zit. Ik mij aangesproken weet. En ik als het ware geen stap durf te zetten zonder hem, zo met hem verbonden, zo verlangend om voor hem te leven, zo begeerig naar een woord van hem te mogen vernemen uit de schriften. En je soms denkt dat dat altijd zo zal blijven. En in dat jonge, in dat frisse, in dat beginnende geestelijke leven zit, als we heel eerlijk zijn, soms ook iets overmoedigs. Zoveel vertrouwen nog op eigen benen, op eigen krachten, op de bekering, op alles wat de Heere zo wonderlijk in het leven gedaan heeft. Die wonderlijke omkeer die Hij gaf, dat Hij zo krachtig heeft willen spreken. Dan kan er ook iets overmoedigs inkomen. Zoveel vertrouwen dat ik het wel zal blijven geloven en dat ik zal blijven volharden en dat ik de Heere zal aankleven en dat ik hem nooit meer van hem weg zal zwerven. Ik zal u altijd lief hebben. Heere, mijn sterkte. En dat we van die tijd moeten zeggen, het is vaak ook meer vuur dan licht. Wel veel vuur, wel veel enthousiasme, wel veel toewijding. Uit het hart dat van liefde brandt, maar toch ook nog zo weinig licht. Jonger, jezelf gorden, voorop gaan. Maar, zegt Christus, en het is de gang die Petrus heeft moeten maken in de navolging van zijn meester, maar als gij ouder geworden zijt. En dat ziet niet alleen op zijn natuurlijke leeftijd. Ik zou bijna zeggen, dat ziet hij ook op zijn geestelijke leeftijd. Hoe langer hij omgang heeft met de Heer Jezus Christus. Hoe langer hij hem kennen mag. Hoe langer hij hem dienen mag. Dan gebeurt er ook wat anders. Als de tijd van de eerste liefde. Als alles zo teer en zo gevoelig ligt. Soms zomaar opeens kan ophouden. En die tijd dat ik dacht, elke keer als ik het woord opensla, dan is er een tekst bij die mijn hart raakt. En het soms lijkt alsof dat woord helemaal niet meer leeft en tot mij spreekt. En je je handen moet gaan uitstrekken. Als je hoe langer, hoe meer je oude, zondige natuur leert kennen. Als je onder ogen moet zien dat het niet zo gebleven is zoals je in het begin van het geestelijke leven dacht dat het zou blijven. Dat er soms verachtering in de genade is, dat er geen stappen voorwaarts gezet worden, maar dat er stappen teruggezet worden. Als je onder ogen moet zien, ik word niet steeds beter en steeds vromer en steeds heiliger en steeds toegewijder, maar integendeel steeds meer tegen mezelf aanlopen. Steeds meer zien dat die oude zondige natuur weer zo vaak boven ligt en het voor het zeggen heeft. Of om het in een beeld van de Heer Jezus zelf te gebruiken, toen hij sprak over de wijnstok en over de ranken en over het vruchtdragen. Dat al wie vrucht draagt gereinigd wordt, gesnoeid wordt. Dat doet zeer. Als ik zoveel overtollige bladerpracht kwijtraak, als het teruggesnoeid wordt. En je misschien wel eens af kan vragen, blijft er dan nog wel wat over? Maar die hemelse wijngaardenier heeft er zo'n heerlijk doel mee. Dat in die afhankelijkheid, in dat de armen in de handen uitstrekken, dat geleid worden, dat niet meer voorop kunnen gaan, dat er een stuk geestelijke rijping plaatsvindt. Niet alleen hoe langer, hoe meer mijzelf leren kennen, maar ook hoe langer, hoe meer onder ogen zien. Het is echt Jezus alleen en verder niets. Het is niet zo dat ik in de loop van de tijd ook wat opbouw, wat ik hem aan kan bieden. Nee, minder worden en in dat minder worden zwaarder op hem leunen. Jonge en ouder. En de Heer Jezus laat deze vergelijking uitlopen op een voorzegging. En daar willen we bij stilstaan in de tweede gedachte, zijn voorzegging. Want Jezus heeft het niet alleen over lijden en verdrukking dat op zijn pad komt, dat zijn pad zal kruisen. De Heer Jezus laat hem zien waar zijn weg op uitloopt. En dit zei hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Jezus bepaalt Petrus bij het einde van zijn weg, het einde van zijn leven. Met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En als we ons afvragen wat bedoelt de Heer Jezus daarmee, dan zou je het ook weer kunnen geven. Met wat voor soort dood hij God verheerlijken zou. Er is dus iets met het sterven van Petrus, waarin God de eer ontvangt, waarin hij verheerlijkt wordt. En veel uitleggers wijzen daarbij naar Johannes 13, vers 36. Waar de Heer Jezus tot Petrus zegt: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. Jongens en meisjes, als we naar die woorden van de Heer Jezus luisteren, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Waar gaat de Heer Jezus dan naartoe? Dan gaat hij naar het kruis. En Petrus, die er in zijn hart zo verzekerd van was, ik zal met hem naar het kruis gaan. Ik zal met hem sterven. Ik ben bereid om mijn leven te geven. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, waar ik heen ga, naar het kruis, daar kun jij mij nu niet volgen. Nu nog niet. Maar gij zult mij namaals volgen. Later zul jij mij volgen. Naar het kruis. Want Petrus is volgens de overlevering, Matthew Henry wijst daar ook op in zijn Bijbeluitleg, is volgens de overlevering in Rome onder keizer Nero gekruisigd. Met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En vanuit die voorzegging blikken we nog een keer terug naar de vergelijking die Jezus gemaakt heeft. En dan zien we dat er ook vanuit die voorzegging zoveel licht valt op de vergelijking die Jezus gemaakt heeft. Want dan ziet dat uitstrekken, dat uitbreiden van de handen niet alleen op een stuk hulpeloosheid, maar dan ziet dat ook op zijn sterven. Aan het einde van zijn weg zal hij gekruisigd worden, zal hij zijn armen uitbreiden, zal hij gebracht worden naar de plaats waar hij niet wil zijn, de plaats van de terechtstelling, de plaats waar hij de martelaarsdood zal sterven. En dan blijf ik nog even staan bij die woorden en brengen waar gij niet wilt. Want dan kan het zijn dat deze woorden u toch wel wat tegenvallen. Brengen waar gij niet wilt. En u hebt er misschien voor uzelf zo'n beeld bij van een martelaar die zingend de dood tegemoet gaat. Jullie jongens en meisjes denken dan misschien aan verhalen die je vanuit de kerkgeschiedenis gehoord hebt van martelaren die zingend naar de arena gaan, die zingend naar het schavot gaan, die zich vol geloof en vol overgave laten doden. En dan deze woorden brengen waar gij niet wilt. En dan denk ik aan een opmerking die Matthew Henry daaraan toevoegt in zijn commentaar. Hij zegt bij deze tekst: hij die het christen zijn aanneemt. En dat is veel meer dan een naam christen zijn. Dat is veel meer dan een christen genoemd worden. Maar dat is met Christus verbonden zijn, door het geloof een band aan hem gekregen hebben. Dan zegt hij: hij die het christen zijn aanneemt, legt daarmee zijn mens zijn niet af. En daarmee bedoelt hij dat ook kinderen van de Heer, dat ook knechten van de Heer, al zijn ze door het geloof met Christus verbonden, hun mens zijn niet afleggen. En soms ontzettend tegen de dood kunnen opzien. En soms heel erg kunnen terugdeinzen voor de laatste vijand. Brengen waar gij niet wilt. En dan wil ik twee dingen opmerken. In de eerste plaats angst voor de dood. Daar is een kind van God niet immuun voor. Sterker nog, levend in een tijd waar de wereld soms schouderophalend zegt: ja, dood is toch dood. En aan het einde van het leven, ja, dan kijk je terug en dan heb je een goed leven of een minder goed leven gehad. Maar na het sterven houdt het op. Kan een kind van God ontzettend tegen de dood opzien. Ik heb afgelopen week nog eens dat gedeelte uit de Christenreis erbij gelezen. Als u dat boek hebt, moet u dat vanavond ook maar eens doen. En jullie ook, jongens en meisjes, vragen of je vader of moeder eruit voorleest. Of misschien heb je wel een navertelling van de Christenreis staan met van die prachtige afbeeldingen erbij. Helemaal aan het eind van de weg van Christen. Ook daar gaat het over een weg die gegaan moet worden. Helemaal aan het einde van de weg van Christen doemt de dood Jordaan op. En wat schrikt Christen daarvoor terug? Dat wilde water. En hij ziet geen brug. En hoe hij ook vraagt, is het niet mogelijk om in de stad te komen langs een andere weg. Dan deinst hij terug. Bevreesd en verschrikt. En Bunyan merkt dan op dat Christen niet meer in staat is om op dat moment in zijn gedachten terug te roepen alle verkwikkingen die hij op zoveel momenten op zijn levensweg ontvangen heeft. En als je dat boek leest, raak je daarvan onder de indruk. Op hoeveel momenten is hij verkwikt door de Heere, versterkt door de Heere. Maar het is alsof hij er niet meer bij kan. Zozeer bevreesd, zozeer verschrikt, dat het hem niet meer lukt om daar troost en houvast in te vinden. En dan vertelt Bunyan erbij dat dat deels te maken heeft met een diep besef van zijn zonden. Zonden die hij gedaan heeft voordat hij stadverderf verliet en het hem aangreep. Zal ik dan uiteindelijk mezelf bedrogen hebben, die hele lange weg die achter mij ligt, ingebeeld hebben dat ik een hemeling ben en zal het dan uiteindelijk hier stuk lopen? Dat kan dus in het leven van een kind van de Heer. Dat hij in zijn leven heel veel genade ontvangen heeft, heel veel oefeningen van het geloof, heel veel geleerd van de Heer. En dat het op het sterfbed, dat het aan het einde van het leven ontzettend benauwd wordt. Angst voor de dood. En het kan zijn dat u bij uzelf denkt, dat is bij mij ook het geval. In alles wat er gebeurt om ons heen. Terwijl aan de ene kant iets weten mag van het verbonden zijn met hem, met christen zijn. En tegelijkertijd het Matthew Henry moet nazeggen, maar dan ben je dus nog steeds mens. Dat kunt u er ontzettend tegen opzien. Zou ik er doorkomen? Maar er zijn er misschien ook die zeggen, ja, maar als ik nu in dit leven op God vertrouw en roem in zijn genade, dan zal hij toch ook voor zijn eigen werk instaan. Dan hoef ik toch niet tegen de dood op te zien. Vergist u zich niet. Een leven heel dicht bij de Heere betekent niet dat er altijd een ruim sterven volgt. Dan kan het benauwd zijn, gebracht worden op een plek waar je niet wilt zijn. En dan kom ik bij het tweede dat ik op wil merken. Het eerste was angst voor de dood. En het tweede, dat is stervensgenade. Nou, op het sterfbed kun je het uiteindelijk niet doen met alles wat je gehad hebt, wat je ondervonden hebt, wat je ervaren hebt. Het is eigenlijk net als met het manna van de Israëlieten. Dat konden ze ook niet opsparen voor de volgende dag. Dan moesten ze opnieuw de tent uitgaan, dan moest het weer ververst worden, weer nieuwe manna gehaald worden. En dat op het sterfbed alles wat ontvangen is, alles wat gekregen is van de Heere, wel achter een vitrine lijkt te liggen en ik heb de sleutel niet en ik kan niet naar binnen. Het heeft iets onbereikbaars. Stervensgenade, wat Christen overigens ook ontving. Want toen hij die doodsjordaan inging en toen hij het uitriep dat de golven en de baren over hem heen zouden komen, gebracht naar de plaats waar hij niet wil, en hij dacht het op die plaats voor eeuwig kwijt te raken, dan is hopende bij hem. En wat doet hopende? Zegt hij dan, ja, maar je hebt toch dit en je hebt toch dat en dit ervaren, dat gekregen. Nee, dan gaat hopende lezen uit het woord. Dan gaat hij het woord laten spreken. En dan krijgt Christen vaste grond onder de voeten. Dan ontvangt hij stervensgenade. Dan kan hij die plaats waar hij niet wilde zijn, die kan hij dan gerust passeren. Brengen waar gij niet wilt. En dan luisteren we nog een keer naar de woorden van de Heer Jezus. Dit zei hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. De verheerlijking van de Heer in het sterven van zijn dienstknecht. Wat vindt er dan een machtige wisseling van perspectief plaats? Dat is een moeilijke zin, jongens en meisjes, ik zal het uitleggen. Jij hebt dat misschien ook wel eens gedacht. Als de meester of de juf op school vertelde over de kerk in de verdrukking. Of christenen die vervolgd worden, christenen die gedood worden. Dat je zomaar opeens van binnen kon denken, maar hoe kan God dat toestaan? Het zijn toch zijn kinderen? Dat ze zo vervolgd worden, dat ze verdrukt worden, dat ze gedood worden. Hoe kan hij dat toestaan? Laat de Heer Jezus ons zien dat je in zulke situaties niet moet vragen, waar is God dan en waarom laat hij dit dan toe en hoe kan het dat dit gebeurt? Maar dat juist momenten zijn dat de naam van de Heere verheerlijkt wordt. Stervend God verheerlijken. Hoe kan dat? Ik noem drie dingen. Als een stervende rust vindt in God. We hadden het over Christen die de doodsjordaan door moet. Daar zie je dat heel duidelijk. Hij vindt weer rust in het woord van God. Daar is zijn houvast. Dan vindt hij weer vaste grond onder de voeten. Dan kan hij die rivier overgaan. En het kan zijn dat u het van heel dichtbij hebt meegemaakt. Misschien wel bij het sterven van vader of van moeder. Van een broer of van een zus. Van een andere geliefde. Dat in de strijd op het sterfbed rust gevonden werd in de Heer. En je was er stil van. En je sprak er met elkaar over. Over de goedheid van de Heer, over de genade van de Heer, dat hij zich over die geliefde ontfermd heeft. En gaat het dan over die geliefde? Gaat het dan over al die dingen die er toen gebeurden? Nee, dan ontvangt God de eer. Je kunt het je misschien nog wel herinneren. Het sterven van opa of van oma. Dat je erbij geroepen werd. En je zag er misschien wel tegenop. Als je 10 bent of 12 of 14. En je denkt dan, wat zal ik zien? En als je dan opa of oma zag. In de rust. In de overtuiging. God weet van mij af. Er ging wat van uit. God verheerlijkt. Of als ik denk aan een stervende die in zijn sterven God niets ongerijmds toeschrijft. Niet boos, niet verongelijkt, niet wanhopig, niet de Heer ter verantwoording roepen. Maar de stervende die sprak over de goedheid en de trouw van de Heer, dat de Heer goed is als hij iets geeft, dat de Heere niet minder goed is als hij iets neemt. De naam van de Heere zijn geprezen. Momenten dat in het sterven God verheerlijkt wordt. Of om een derde en laatste voorbeeld te noemen. Je hebt het misschien wel van dichtbij gezien op het sterfbed. Een man van 40. Een collega van 45, een lieve vrouw, lieve kinderen, een mooi huis. En je het van dichtbij moet zien toen je misschien wel met een hoofd vol gedachten nog een keer op ziekenbezoek ging. En je het bij jezelf afvroeg, hoe moet dat toch zijn en hoe kan dat toch als je dat allemaal los moet laten? En je met eigen ogen zag hoe die stervende ervan losgemaakt was. Van zijn vrouw, van zijn kinderen, van het leven. En uitzag naar de ontmoeting met de Heer. Ontbonden zijn, omdat dat zeer ver het beste was. Sterven waarin God verheerlijkt wordt. Het kan zijn dat dat iets van een hunkering, van een verlangen bij u, bij jou wakker maakt. Juist misschien wel als je zo bang kunt zijn voor het sterven. Als dat, ja, dat virus wat zo rondgaat vrees en schrik aanjaagt. Dat zou ik ook wel willen. Dat mijn weg daarop uitloopt. Op een zalig sterven. Op het ingaan in het koninkrijk. En dan denk ik aan wat er aan het begin van de catechismus gevraagd wordt in vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Dat hoort dus bij elkaar. Zalig sterven kan niet zonder zalig leven. Dan komt het nu in het heden naar je toe. Of je die troost kent, of je die vaste grond onder de voeten hebt, dat je weten mag in de weg van de Heere te gaan, achter hem aan of niet. Zalig sterven. Sterven waarin God verheerlijkt wordt, kan alleen met een gevolgd op een zalig leven, op een leven waarin God verheerlijkt wordt. En wij leren uit ons troostboek dat dat altijd gepaard gaat met ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat er in dit leven wat gebeurt, dat er in dit leven wat verandert, dat je in dit leven van dood levend gemaakt wordt, dat je je omkeert, niet bij de zwijnen trog blijft zitten in dat vergelegen land, maar door hem geroepen van binnen gaande gemaakt wordt om terug te keren naar hem. Walgen van jezelf en tegelijkertijd zo'n wonderlijke trekkracht ervaren. Getrokken met koorden van liefde door hem, tot hem, dat je ook niet meer bij hem weg kunt blijven. En van daaruit een leven waarin hij verheerlijkt wordt. Dan moeten we niet allereerst nu naar het einde van onze levensweg kijken. Maar komt de vraag naar ons toe, leven wij zalig? Hebben we onszelf leren kennen? Hebben we Christus leren kennen. En van daaruit een leven tot eer van hem. Dan mag er hoop zijn. Dan mag er verwachting zijn. Dat hij door die doodsjordaan heen zal leiden. Dan zegt hij geen makkelijk sterven toe. Want dan kan het inderdaad zijn zoals het christen ook verging. Door veel strijd, door veel aanvechting. Maar dan laat hij niet los wat zijn hand begon. Als wij sterven zonder dat wij de dood in onszelf gevonden hebben en het leven in Christus, zullen wij voor eeuwig omkomen. Daarom leven wij zalig. Kent u uzelf? Ken jij de Heer Jezus Christus? Leef je tot eer van hem? Een zalig leven is die drie stukken kennen. Niet uitputtend, dat je er alles van weet, dat je het onder de knie hebt. Als een levenslange les, als iets wat die hele weg met je meegaat. Een vergelijking. Een voorzegging. En dan eindigt Jezus met een oproep, een aansporing. Onze derde gedachte zijn aansporing. Want de Heer Jezus is nog niet uitgesproken. Hij wil nog één ding tegen Simon Petrus zeggen. En dit gesproken hebbend, zei hij tot hem, volg mij. Een aansporing om hem te volgen. En dan moet u eens u proberen voor te stellen wat dit voor Petrus betekent. Volg mij. Nadat Jezus dit gezegd heeft, nadat de Heer Jezus heeft laten zien hoe die weg van dat onderherder zijn er voor hem uitziet. Een weg van lijden, van verdrukking, van vervolging. De weg van een discipel die niet meer is dan zijn Heer. een weg die uitloopt op het de handen uitbreiden, gebracht worden waar hij niet wil zijn. En dan te horen, volg mij, achter mij aankomen, op die weg. Volg mij. De Heer Jezus vraagt het niet en zegt niet, wil je dat in overweging nemen? Hij spoort hem aan. Volg mij. En ik hoor 5 dingen in deze aansporing doorklinken. En het lijkt wel alsof dat iets heeft van een ladder met 5 sporten. Steeds hoger, steeds heerlijker. Wat er in deze aansporing doorklinkt. Volg mij, dat is allereerst een volgen van de plaats waar ze nu met die discipelen bij elkaar zijn. En van daaruit, dat is het tweede, volgen op de weg van het onderherder zijn. Het gehoor geven aan de roeping van de Heer Jezus. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Maar ook dat als derde, volgen op de kruisweg. De weg van het zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en achter hem aankomen. Volgen ten vierde op de weg naar de martelaarsdood, naar het kruis, naar het gebracht worden waar hij niet wil zijn. En jij denkt misschien, het was toch een ladder die omhoog ging. Met elke sport een stukje hoog, met elke trede een beetje heerlijker. Volgen vanaf die plaats. Volgen als herder. Volgen in de kruisweg. Volgen naar de martelaarsdood. En je denkt, die lijn gaat toch naar beneden in plaats van naar boven. Maar dan het vijfde. Volgen naar de plaats waar hij naartoe gegaan is. Naar de hemel. Want zit dat er ook niet in als de Heer Jezus tegen Petrus zegt, waar ik nu heen ga, naar het huis van mijn vader, kunt gij nu niet komen, maar gij zult mijn namaals volgen. Dan is het niet een weg die steeds dieper gaat, die uiteindelijk op het nulpunt op de dood uitloopt, maar is het een weg die steeds hoger gaat. Tot in de heerlijkheid mag Petrus hem volgen. En dan denk ik aan een paar regels uit een lied van Kolbrugge. Wat mijn God doet is wel gedaan. O, zing dit vrij mijn harte. Al moet ik langs de kruisweg gaan. Die kruisweg is de hemelbaan. En we zien dat in die weg die voor Petrus ligt. Een kruisweg. En dat is niet alleen voor Petrus. Dat is uiteindelijk voor allen die bij hem horen. Die allemaal die weg zullen gaan. Van verworpen worden, van veracht worden, van bespot worden, van ervaren. De een op de ene manier en de ander weer op een andere manier. Dat een dienstknecht niet meer is dan zijn Heer. Dat ze mij gehaat hebben en dat ze ook u zullen haten. Kruisweg. Maar, zingt Kolbrugge, die kruisweg is de hemelbaan. Dan is het inderdaad een weg die uitloopt op de martelaarsdood, op het de armen uitbreiden, na gebracht te zijn op de plaats waar hij niet wil zijn, maar daar, op die plaats, waar het voor menselijke ogen doodloopt met alles van Petrus, daar, op die plaats, mag hij zijn meester volgen, tot in het vaderhuis, in de heerlijkheid. We laten deze woorden van de Heer Jezus op ons, naar ons toekomen. Volg mij. De Heer Jezus zegt het heel persoonlijk. Vanmiddag tot ons. Als hij in ons midden is. Als hij de gemeente heeft samengeroepen. Als de grote herder van de schapen. Dan zegt hij, volg mij. Recht op de man of de vrouw af. Als hij in de kerk zit. Of thuis meeluistert. Hij houdt bij ons allen halt en zegt, volg mij. nadat hij gezegd heeft wat het betekent om bij hem te horen, wat het betekent om achter hem aan te komen, dat dat de kruisweg bewandelen is. Dat dat leed is, verdrukking is, verachting is. Volg mij. En het is dan ook de natuurlijke reactie van een Adamskind. Om de oren dicht te stoppen. Om niet te luisteren. Om ongehoorzaam te zijn. Om door te blijven hollen op de brede weg. Onwillig. Ongehoorzaam. De eigen koers willen bepalen. Als je aan dat beeld denkt, die vergelijking die de Heer Jezus geeft aan het begin van de tekst van de preek. Dat je dat leven wil. Jong. Jezelf gorden. Zelf bepalen waar je naartoe gaat. Want als je heel eerlijk bent, je moet zeggen, dat leeft er in mijn hart. En ook als je niet heel eerlijk bent, dan zeg ik het je. Dat leeft er in je hart. Als je niet bij hem hoort. Als je nog onwedergeboren bent, als je nog een natuurlijk mens bent, een Adamskind bent, dan kun je het heel beleefd aanhoren. Dan zeg je uiteindelijk, wijk van mij. Ga alstublieft door, want aan de kennis van uw wegen, van deze weg, deze kruisweg, die weg achter hem aan, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wees eens eerlijk, is dat uw reactie? Is dat hoe jij erin staat? Als hij vanmiddag zegt, volg mij. U zegt, wijk van mij. Loop alstublieft door. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als dit het betekent om bij u te horen, geen interesse. Natuurlijk, je zult het niet zo bot zeggen. Je zult het niet zo direct zeggen. Je kunt het heel vroom verpakken. Van nou, als ik nog eens op die weg gebracht word, maar van binnen denk je, mij niet gezien. En het kan zijn dat als je heel eerlijk bent, je jezelf daarin herkent. En dat het ook iets van moedeloosheid geeft. Ben ik dan gedoemd om de brede weg af te wandelen? Ben ik dan gedoemd om mijn eigen koers uit te stippelen? Dan denk ik aan die discipelen die daar rond dat kolenvuur zaten. Hoe is het nou in hun leven begonnen? Zeiden ze op een goede dag, wij willen volgeling van Jezus worden. Waren ze zo geïnteresseerd in hem, zo geboeid door hem, zo begeerig naar hem? Nee. Hoe begon het in hun leven? Hij verscheen en sprak zijn machtwoord. Volg mij. En toen gebeurde het. Toen zetten ze hun eerste voetstappen op dat smalle pad achter hem aan. En het is mijn gebed dat de Geest deze twee woorden, volg mij, bij u en bij jou, wil thuisbrengen. Op zo'n manier, met zoveel kracht. Dat je aan de ene kant ziet, o God, ik ga altijd mijn eigen weg. En tegelijkertijd met een vurig verlangen om achter hem aan te gaan. Ik kijk nog één keer naar Petrus. Want u kunt denken, ja, het ging over een Adamskind. En dat die zegt, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat begrijp ik, maar dit wordt toch tegen Petrus gezegd. Hij is hem toch gaan volgen. Hij hoort toch bij de Heer Jezus. Dan zeg ik u, navolging is nooit vanzelfsprekend. Navolging gaat nooit vanzelf. Daar moet je altijd weer opnieuw voor worden ingewonnen. Om achter hem aan te komen. Om de kruisweg te gaan. Om jezelf te verloochenen. Kunnen er weer zoveel momenten zijn dat je het niet durft om achter hem aan te komen. Dat je die weg niet durft te gaan. Dat je bang bent, zal ik wel volharden. Dat er zoveel vragen op je afkomen. Nou, dan eindig ik met twee bemoedigingen. Volg mij. Dat wil allereerst zeggen dat hij toezegt, ik ga voorop. Ik las ergens, de Heer Jezus staat niet als een officier in het leger aan de zijlijn waarbij hij zijn orders geeft. Doe dit, ga daarheen, kruip daar doorheen. Nee, volg mij wil zeggen, ik ga voorop. Dan komt er dus nooit een plek waar je je voet zult neerzetten, waar zijn voet nog niet eerder geweest is. Om zo dicht achter hem weg te schuilen. Net als een kind die met zijn vader een strandwandeling maakt en het waait hard en ze hebben de wind tegen. Dat kind heel dicht achter zijn vader aankomt, zijn voetstappen drukt. Hij die de wind opvangt, die voorop gegaan is. Zo is het ook als hij het zegt, volg mij. Dan vraagt hij niet het onmogelijke van u, dan heeft hij het onmogelijke voor jou, voor u gedaan. Vooropgaan, die wind, die hitte van de toren van God, heeft hij gedragen aan het kruis van Golgotha. Dan zul je nooit komen op een plaats waar hij niet geweest is. En dan het tweede, de kruisweg. Is de hemelbaan. Petrus is volgens de overlevering met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. We weten niet heel zeker of dat zo gegaan is. In de vroege kerk is dit al vroeg doorgegeven. Met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. Omdat hij niet gekruisigd wilde worden zoals zijn meester aan het hout geslagen is. Heeft dat niet alles te maken met de kruisweg die een hemelbaan is? De hemelbaan is. Als je denkt aan een kind wat geboren wordt. Die daalt met zijn hoofd naar beneden in. En wordt met het hoofd naar beneden geboren. Zo werd Paulus ondersteboven gekruisigd als een teken dat de kruisweg de hemelbaan is. Zo mocht hij het leven ingaan, door de weeën, door de strijd naar het leven. Dan is de kruisweg een hemelbaan. En op die kruisweg mag dan soms ook heel kennelijk ervaren worden dat het de hemelbaan is. Als met Paulus ingestemd mag worden, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat is de kruisweg, de strijd, de loop. Maar dan de kruisweg die een hemelbaan is. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, in antwoord op de verkondiging uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena. En we zingen dan aan het einde van dat psalmvers: hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Dan ontvangt hij de eer. Psalm 72, vers 7, in antwoord op de verkondiging.